De schriftlezing in dit morgenuur vinden we in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Uit het boek Lucas lezen we het tweede hoofdstuk, daarvan vers 8 tot en met vers 20. De schriftlezing die we u noemden, Lucas 2 vanaf vers 8 tot en met vers 20.
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welke is Christus? De Heere in de stad van David. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Griekse gemeente, het gebeurde in oktober van 2021 dat er een herder met zijn kudde liep over de hei in Elspeet. Het was nog vroeg. De schapen liepen rustig te grazen, jongens en meisjes. Maar opeens zag de herder vanuit zijn ooghoek iets gebeuren. Hij zag iets aankomen wat steeds dichterbij kwam en dicht in de buurt van de kudde kwam. En de herder keek eens goed. Wat bleek het te zijn? Twee wolven. Twee wolven die steeds dichter bij de schapen kwamen en de herder probeerde om de wolven weg te jagen door een hoop kabaal te maken. Een hoop kabaal om die wolven weg te jagen van de kudde. Maar wat gebeurde er, jongens en meisjes? De wolven hadden al een schaap te pakken en deden zich te goed aan het schaap. Het was secondenwerk, zo zou de herder later zeggen. De herder was niet bij machten om de wolven weg te jagen en om de schapen te redden uit de kaken van de wolf. Ja, de herder, gemeente, kwam oog in oog te staan met wolven die vanaf 2015 weer, sinds een periode van maar liefst 150 jaar, weer laten zien in ons land. En we laten de discussie maar rusten die er momenteel gevoerd wordt over de wolf, of die nu zo gewenst is of niet. Daar gaan we ons maar niet in mengen. Maar één ding is zeker, een wolf heeft het toegelegd op schapen. Enkele cijfers, alleen al in 2018 sloeg de wolf vaak toe, 44 keer, en raakten er maar liefst 166 schapen, verscheurd door de kaken van deze roofdieren. Ze bedreigen schapen. Niet alleen in de tijd waarin wij leven, hoogst actueel, maar ook in de tijd van de Bijbel. Ook in de tijd van de herders, in het Nieuwe Testament. En daarom vinden we de herders vanmorgen ook rond een kudde schapen, de wacht houdend, opdat die schapen niet door een roofdier getroffen zou worden. We gaan nu met de hulp van de Heere luisteren naar het kerstevangelie zoals dat tot ons komt vanuit Lucas 2. En we letten op die tekstverzen die we net met elkaar hebben gelezen. Het 8e tot en met de 20e vers. En ik schrijf vanmorgen als thema boven de verkondiging van de kudde naar de kribbe. Van de kudde naar de kribbe. En dan voelen we wel aan, dan maken we als het ware een beweging met de herders mee. Ze worden geleid van de schaapskudde naar de kribbe, waar het kind van Bethlehem ligt. Van de kudde naar de kribbe, we letten op drie gedachten. Allereerst de herders vrezen, dat is vers 8 en vers 9. In onze tweede gedachte de herders volgen, dat is vers 10 tot en met vers 15, om tot slot te luisteren naar de herders vinden. We zien dat de herders vinden in vers 16 tot en met vers 20. Dus allereerst de herders vrezen, want ze krijgen de schrik van hun leven, zouden we zeggen, wanneer de engel verschijnt. In onze tweede gedachte de herders volgen, want ze volgen de aanwijzingen van de engel. En tot slot mogen de herders ook vinden, want we zien hoe ze aankomen bij het kind in de kribbe. Vrezen, volgen en vinden, en dat alles onder het thema van de kudde naar de kribbe. Gemeente, ons gedeelte, vers 8, wordt ingeleid met deze woorden. En er waren herders in diezelfde landstreek. De herders lagen bij nachten. We zijn er zo bekend mee, gemeente, dat dat lied misschien niet meer goed tot ons doordringt. Dat deze woorden misschien niet helemaal tot ons doordringen. En dat we dat al zo vaak hebben gehoord, ja, dat we daar misschien ook wel een verkeerd beeld bij hebben gekregen. Dat blijkt ook wel voor heel veel mensen, want de herdertjes lagen bij nachten, dat lied, dat klinkt ook in de voetbalstadions van ons land. Dus het is wel goed om daar vanmorgen eens bij stil te staan. Wat we eigenlijk voor ogen getekend zien worden hier in dit gedeelte. De herders die liggen in diezelfde landstreek. Want als we zo vanmorgen elkaar willekeurig wat zouden bevragen, wat zijn dat nu voor mensen geweest, die herders, dan denk ik dat we vanmorgen zomaar het antwoord kunnen treffen dat herders maar mensen waren die laag op de maatschappelijke ladder hebben gestaan. Laag volk, niet in tel, niet hoog in rang, veracht. En gemeente, dat is inderdaad zo. In de tijd van de Bijbel hadden herders geen beste naam. Dat kwam, zo was de reputatie, dat ze het niet zo nauw namen met het mijn en dijn. Wanneer ze een schaap van een ander tegenkwamen, dan gebeurde het wel eens dat zo'n herder zo'n schaap toe-eigende. En dat had hun geen beste naam opgeleverd. Het zorgde er ook voor dat herders niet mochten getuigen in de rechtbank. Wanneer wij getuigen zijn van een ernstig ongeval of een misdrijf, dan worden we soms wel door de rechter uitgenodigd om onze verklaring af te leggen. Of we doen dat ten overstaan van een politiemedewerker. Maar in de tijd van de Bijbel werden herders als onbetrouwbaar geacht. Een verklaring van een herder had geen waarde in de rechtbank. Deed er niet toe. Dat is medegekomen, zo eerlijk moeten we zijn, door Joodse rabbijnen, met name in de 5e eeuw na Christus. Joodse rabbijnen hebben namelijk niet zo positief geschreven over herders. Herders waren mensen die altijd in de natuur woonden en werkten, die altijd met wilde dieren in aanraking kwamen en dat maakte hen cultisch, ceremonieel onrein. En daarom hadden ze niet zo'n beste naam, bij land en volk, ook in de tijd van de Bijbel. Maar gemeente, doen we daar deze mannen wel recht mee, eigenlijk? Als het hier gaat over de herders, doen we dan wel recht aan deze mannen, door ze weg te zetten als laag volk, als mensen die niet in tel zijn, die maar een lage status hebben? Zullen we Bijbel op naslaan vanmorgen? Zullen we de Bijbel er maar heel eenvoudig naast leggen vanmorgen? Beginnen we maar bij het begin. De aartsvaders, ze waren herder. Als het volk Israël in Egypte terecht is gekomen, wordt door de Heer een man ingeschakeld die het volk Israël uitleidt. Mozes, het is een herder. Als het volk Israël hun eerste koning krijgt door God gezalfd, de grote koning van Israël, is dat David, de herder. We hebben van hem gezongen. En om niet meer te noemen, gemeente, wanneer de Heer Jezus Christus in het evangelie van Johannes zichzelf bekend maakt aan het volk, dan noemt hij zich de goede herder. En daarom moet ons beeld vanmorgen misschien wel een beetje bijgesteld worden. Want herders waren moedige mensen. Dappere mannen. Mannen die in weer en wind hun werk deden. Mannen die er inderdaad niet voor terugdeinsden om op een leeuw of een beer af te gaan, om de kudde te beschermen voor roofdieren. Deze mannen waren gehard. En daarom, oudere jongeren, laten we het beeld van de herder inderdaad maar een beetje bijstellen, als we daar niet een goed beeld van hadden, tot op vanmorgen. Er waren herders in diezelfde landstreek. Wat is dat voor landstreek? Wel, het is de omgeving van Bethlehem. Prachtig gebied. Glooiende heuvels. En tussen die heuvels door lopen rivieren en beken. Die zoeken zo hun weg door de valleien van het landschap aldaar. Zeker in de zomer en in de herfst, dan kan het ook wel wat droog en dor worden. Dan kan het wel wat grauw en grijs lijken. Maar wanneer dan de winterregens komen en de regen afdaalt vanuit de hemel op het land en het land doorvochtigt en bevochtigt, ja, dan wordt het een bloeiende vallei. Dan groeien er vijgen en olijven. Dan groeien er ook druiven. Er wordt ook wijn geteeld in dit gebied. Wijn verbouwd. Het is een vruchtbare vlakte. En daarom heet deze vlakte dan ook de vlakte van Efrata. Efrata betekent vruchtbaarheid. En daarom is het ook niet zo vreemd dat we vanmorgen die herders aantreffen in de velden van die vruchtbare vlakte, want daar is gras voorhanden voor de schapen. Maar dat is niet de enige reden waarom de herders zich hier ophouden in diezelfde landstreek. Nee, want 15 kilometer verderop ongeveer staat de tempel. De tempel in Jeruzalem. En wat gebeurt er, jongens en meisjes, in de tempel in Jeruzalem? Daar worden heel veel offers gebracht. En jullie weten wel wat voor offers. Heel veel schapen, heel veel lammeren. Duizenden. En al die schapen en die lammeren moeten natuurlijk ergens vandaan komen. En daarom zijn deze herders aangesteld, oudere jongeren, om te zorgen voor de kudde, voor schapen die bestemd zijn voor de offerdienst in Jeruzalem. Nee, dit zijn geen schapen zoals in onze tijd de schapen van Texel, die alleen maar goed zijn voor wol, vlees, melk of kaas. Nee, deze schapen zijn bestemd voor de tempeldienst in Jeruzalem. Daar zijn ze voor bedoeld. Daarom vinden we de herders ook dicht bij Jeruzalem, op zo'n afstand, nogmaals gezegd, van zo'n 15 kilometer. Ja, wat doen ze? De herders, we lezen het, ze houden de wacht in het veld, de nachtwacht over de kudde. Er staat in de grondtaal een heel mooi woord. Dat wil in het Grieks eigenlijk zeggen dat ze een soort muur vormen rond de schapen. Ze houden letterlijk de wacht. Ze bewaken de schapen op een manier waarop ze als het ware een soort cordon vormen rond hun kudde. Er wordt gesproken over nachtwacht. Ze hebben misschien wel nachtdienst. Een andere groep ligt misschien wel te slapen op dit moment, omdat die overdag weer moeten waken en hoeden en weiden. Deze mannen hebben de nachtdienst en terwijl dan de nachtwacht plaatsvindt, dan gebeurt er iets. Vers 9. En zie. Ja, we hebben het misschien al heel vaak gehoord, gemeente. Al heel vaak. En de ene wat vaker dan de ander. Maar Lucas zegt vanmorgen wel, zie. Let op. Heb er aandacht voor. En zie, een engel des Heren stond bij hen. Wat voor engel is dit geweest die hier op dit moment verschijnt aan de herders? Er wordt wel gedacht dat het de engel des Heren is, de Heer Jezus in de vorm van het Oude Testament, zo noemen wij dat vaak, in de verschijning van het Oude Testament. Dat kan niet, want Christus is geboren. Is het engel Gabriël, jongens en meisjes, die hier verschijnt? Dat wordt ook wel gedacht door sommige verklaarders. Het staat er niet, we weten het niet. Er staat ook een onbepaald woord, een engel des Heren. Het is een engel die gezonden is door de Heren, een boodschapper. En als die engel dan vanuit de hemel in opdracht van de Heren afdaalt en bij de engelen terechtkomt of bij de herders terechtkomt, wat lezen we dan? Dan neemt die engel van de Heren iets mee. Wat staat er in vers 9? De heerlijkheid des Heren omscheen hen. Dus wanneer die engel bij hen staat, is er in één keer iets zichtbaar van de heerlijkheid van de Heren. Dan moeten we denken, gemeente, aan een groot licht. Een groot licht dat in één keer gaat schijnen. Want die engel uit de hemel neemt iets mee van die glans en die heerlijkheid uit de hemel. En wat gebeurt er dan? Als die herders daarmee geconfronteerd worden. Als die herders dan dat licht zien. Ja, daar is Lucas ook heel duidelijk over. Dan vrezen ze met grote vrezen. Ze zijn bang. Heel bang. Ze schrikken. Deze dappere mannen. Deze stoere mannen. Die niet bang zijn voor een leeuw of een beer. Ze vrezen voor het aangezicht van de engel. Ze vrezen voor die grote heerlijkheid die hun op dit moment omschijnt en verlicht. Hoe kan dat, gemeente? Hoe bestaat dat? Ja, daar moeten we vanmorgen toch wel bij stilstaan hoe dat kan. De engelen komen vanuit de hoge, heerlijke en heilige hemel. Van voor de troon van God. En wanneer ze dan afdalen naar de aarde, dan nemen ze iets van die heiligheid en heerlijkheid mee. En gemeente, dat gaat nu nooit samen met een mens. Wanneer een mens wordt geconfronteerd met een engel, dan wekt dat altijd vrees. En dan moeten we niet zeggen dat dat iets is voor het Oude Testament. Dat horen we vaak. Ja, de God van het Oude Testament is een God die hoog verheven is. En de God van het Nieuwe Testament is een God die laag afdaalt. Hij legt zijn zoon in een kribbe. Ja, en dan wordt het kerstfeest soms wel wat lievig, gemeente. Mag ik dat vanmorgen zo zeggen? Dan krijgt het kerstfeest soms het karakter van, ja, van een beetje romantiek. Lief zijn voor elkaar en God is liefde. En gemeente, begrijp me goed, God is liefde. Maar laten we ook vanmorgen oog hebben voor dit gegeven. Dat die herders schrikken. Dat ze vrezen. Dat die heerlijkheid van de Heere bij hen een heilige angst inboezemt. En dat doet het niet alleen bij de herders. Dat gebeurt ook bij Maria. Gebeurt ook bij Zacharias. Gebeurt ook bij de soldaten bij het graf. De verschijning van een engel, gemeente, boezemt ontzag in. Schrik, angst. En als dan die heerlijkheid hen omschijnt en het boezemt hun angst in, ze worden verschrikt, wat gebeurt er dan? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, vers 10. De engel gaat spreken. De engel die zegt tot hen, vrees niet. Er staat in de grondtaal letterlijk, hou op met bevreesd te zijn. Wees niet langer bang. Stop met die angst. Waarom dan? Waarom mogen de herders niet langer bevreesd zijn? Wat is de reden waarom ze worden gekalmeerd? Wat zegt de engel in vers 10? Want zie, er klinkt nog een keer het woord zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Er staat letterlijk, gemeente, in de grondtaal voor verkondigen, ik evangeliseer. Ik breng een blijde boodschap. Ik breng het goede nieuws. Dat zegt de engel hier. in de velden van Efrata. Wat is dat dan voor goed nieuws? Wat is dat dan voor boodschap? Ja, een boodschap die bestemd is, zo zegt vers 10, voor al het volk. Dat zegt de engel allereerst. Wat voor volk is dat geweest? Dat is het volk Israël. De blijde boodschap, gemeente, is allereerst bestemd voor het volk Israël. Alleen voor het volk Israël? Nee, niet alleen voor het volk Israël, want aan het eind van Christus' leven zegt Christus tegen zijn discipelen: ga dan heen, onderwijs al de volken. Dan moet het evangelie de wereld in. En we hebben met de ouderen onlangs nog stilgestaan bij Titus 2 vers 11, dat de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Alle mensen. Maar als het hier gaat over volk, gaat het daadwerkelijk over het volk Israël. Die moet allereerst het goede nieuws horen. Het is allereerst voor hen bestemd, voor de herders, maar ook voor het volk Israël. Wat is dan dat goede nieuws? Vers 11, namelijk dat u heden, dat vandaag geboren is, de zaligmaker. Ja, en dan heeft de engel nog meer woorden nodig. Welke is Christus, de Heere? En waar is Christus de Heere, de zaligmaker, geboren? In de stad van David. Aan de herders wordt bekendgemaakt dat de zaligmaker is geboren. En nu horen wij dat niet voor het eerst vanmorgen. Voor de meeste van ons zal dat gelden dat dit niet nieuw is. Maar laten we er wel bij stilstaan, gemeente. Laten we ervoor waken dat het niet gewoon wordt wat hier staat. Want hier wordt verkondigd aan de herders en aan het volk Israël dat hij geboren is. Die kan verlossen van het grootste kwaad, van de zonde. En kan brengen tot het hoogste goed, de zaligheid, de eeuwige gelukzaligheid. Gemeente, mag ik vanmorgen vragen, is dat voor u, is dat voor jou nu goed nieuws? Is dat goed nieuws vanmorgen? Of is dat oud nieuws? Moet u zeggen in alle eerlijkheid, ik heb dit al zo vaak gehoord. En moet jij zeggen, ja, het is dat het kerst is en dat we dan gewend zijn om naar de kerk te gaan en daarom zit ik hier. Oud nieuws of goed nieuws? Gemeente, wanneer wordt dit goed nieuws voor ons? Wanneer wordt dit een blijde boodschap voor ons? Wanneer wordt dit daadwerkelijk een evangeliewoord voor ons? Voor het eerst of opnieuw? Wel wanneer de Heilige Geest in ons hart gaat werken. En de Heilige Geest licht gaat werpen over ons leven. Licht gaat werpen in ons hart. Licht gaat werpen over de wet van God. Want dan wordt die zonde levend in ons leven. Dan wordt zonde zonde, dan wordt schuld schuld. Dan gebeurt er wat er in het leven van Paulus gebeurde. Paulus zegt op enig moment dat de wet voor hem ging leven. Nou, Paulus wist heel goed wat de wet van de Heere was. Daar was hij in doorkneed. Maar wanneer dat levend gaat worden, gemeente, wanneer de Heilige Geest dat gaat bewerken in ons hart, dan wordt er een behoefte geboren, een verlangen geboren, een begeerte geboren naar hem die nu geboren is. De zaligmaker. Christus wordt hij hier genoemd. De van God gezalfde. Hij die door de Vader gezonden is en gegeven is. Ja, hij die geboren is. Om wat voor reden, gemeente, hij die geboren is om te sterven. Wanneer er in onze tijd een kind geboren wordt, wordt dat kindje geboren om te leven. Christus is nu geboren om te sterven. En dan zeg ik het nog niet goed vanmorgen. Hij is geboren om gekruisigd te worden. over de kribbe valt de schaduw van het kruis. Gemeent u wat, weet u dan dat ook een wonder wordt? Vers 12. Nee, ik moet nog even terug naar vers 11. Namelijk dat u heden is geboren, de zaligmaker. U. Klein woordje u. Maar daar ligt nu zo'n rijkdom in opgesloten. Namelijk dat u, dat voor u geboren is. Wij zouden verwachten, gemeente, wees maar heel eerlijk, dat de engelen misschien zouden afreizen naar Jeruzalem. Naar het koninklijk paleis van Herodes. Of dat de engelen zouden gaan naar Cyrenius, die grote stadhouder. Of dat de engelen zouden gaan naar belangrijke mensen in Jeruzalem. Mensen van status, mensen van aanzien. Maar de engelen die reizen nu af naar een groep herders. Die inderdaad niet in tel waren. Die inderdaad niet in trek waren. Gemeente, dat leert ons nou vanmorgen. Heel eenvoudig. Dat er vanmorgen in de kerkzaal, hier in de Bethelkerk, of thuis meekijkend of meeluisterend, niemand kan zeggen, ik ben te gering. Ik doe er niet toe. Ik ben maar klein. Ik ben maar jong. Ik ben veracht. Mensen lopen met een boog om me heen. Mensen zien me niet staan. Ik ben te slecht. Ik ben te zondig. Ik ben te schuldig. Ik heb te lang gezondigd. Te zwaar gezondigd. Te veel gezondigd. Zou de Heere nog wel naar me om willen zien? Gemeente, mag ik het heel eenvoudig zeggen vanmorgen. De lat van het evangelie ligt nooit te hoog. Ligt nooit te hoog. Maar de lat van het evangelie ligt voor ons vaak veel te laag. Wij willen liever zalig worden als een koning. Jawel. Maar nu zalig te worden als een herder. Het evangelie te horen als een herder. De goede boodschap te ontvangen als een herder. Ja, de Heere, geven vanmorgen dat we het zo mogen horen. Dit zal voor u het teken zijn. En u is heden geboren. En ik verkondig u grote blijdschap. Heel persoonlijk. Voor ons persoonlijk leven. En dan, als dan die evangelieboodschap heeft geklonken, ja, dan krijgen de herders nog meer te horen. Vers 12. Dit zal u het teken zijn. Ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Ik heb gedacht, gemeente, wat een rijkdom, dat de herders er een teken bij krijgen. Wat een rijkdom dat wij onlangs het sacrament weer mochten vieren van het heilig avondmaal. Dat de Heere niet alleen spreekt, maar dat de Heer ook nog een teken wil geven, een teken wil schenken, ook voor de herders. Maar dan moeten we vanmorgen even goed lezen. Want wat voor teken krijgen die herders? Ze zullen het kindeke, dat is Christus, vinden in doeken gewonden. We moeten dan niet denken, ouderen en jongeren, aan steriele doeken, zoals die wel gebruikt worden voor de kindjes die tegenwoordig worden geboren, jongens en meisjes. Schone doeken, steriele doeken. Nee, het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid over doeken die gebruikt worden voor schapen. Die bestemd zijn voor dieren. En dan worden die herders dus op weg gestuurd naar het kind met een hoofdletter, die ze aan zullen treffen in een kribbe. Maar er staat, en daar moeten we wel goed op letten vanmorgen in vers 12, niet een kribbe, er staat de kribbe. En dan moet u even met me meedenken. We hebben net gezegd aan het begin van de preek dat die schapen bestemd waren voor de offerdienst in Jeruzalem. We krijgen redenen om aan te nemen, gemeente, dat ook hier wordt gesproken van een kribbe, een plaats waarin de lammeren voor de offerdienst gekeurd werden. Want elk eerstgeboren lam werd namelijk gewijd aan de Heere. Elk eerstgeboren lam van een schaap was bestemd voor de tempel in Jeruzalem. En wat gebeurde er met zo'n lam? Wat gebeurde er met zo'n schaap? Ja, die werd schoongewreven door doeken. Werd vervolgens nauwkeurig geïnspecteerd of er geen gebrek aan was, geen ziekte, geen smetje. Het moest een smetteloos lam zijn. En dan werd dat lam vervolgens gewijd aan de Heere in de tempel van Jeruzalem. En we mogen ook aannemen dat alle offerdieren die uiteindelijk geofferd werden aan de Heere, dat dat dieren waren die smetteloos waren. En dan begrijpen we met elkaar, wanneer zo'n dier ter wereld komt, dan moet dat schoongebreven worden, worden onderzocht, worden geïnspecteerd. En het heeft er hier alle schijn van, gemeente, dat de herders op weg worden gezonden naar die kribbe waar de inspectie plaatsvindt van die lammeren, van die schapen. Want er staat niet een kribbe, er staat de kribbe. De herders weten waar de engel het over heeft. Bepaald, voornaamwoord. En waar staat die kribbe dan? Ja, die staat, zo zegt het Grieks, in een kataluma. Dat woord klinkt ook in hoofdstuk 2. Het gaat dan over een herberg in vers 7. Maar kataluma, herberg, kataluma mogen wij ook vertalen met een bovenkamer. En daarom kan het zo zijn, er zijn uitleggers die richting opwijzen, dat als het gaat om kataluma, wat hier vertaald is met herberg, dat we daarbij moeten denken aan een bovenkamer. Een bovenruimte, een soort zolder. Waar moet die dan zijn? Ja, vermoedelijk in een wachttoren. Een ruimte waar de herders sliepen, waar ze verbleven, waar ook de schapen en de lammeren waren, waar die werden geïnspecteerd. Nu de engelen wijzen de herders nu op de kribbe. En als ze dan die boodschap hebben gebracht, gemeente, ja, dan breekt als het ware een jubelzang uit. Een menigte des hemelsen heerlegers prijzen de God. Er verschijnt een engelenleger, een heerleger staat hier, een groot heer. En die prijzen God, die heffen als het ware de lofzang aan. Ja, hier breekt de hemel open. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En u begrijpt, gemeente, we zouden hier afzonderlijk over kunnen preken. We zouden hier afzonderlijk bij kunnen stilstaan. Dat doen we vanmorgen niet uitvoerig als het gaat om deze woorden. Maar het gaat hier allereerst over de eer van God. Daar beginnen de engelen mee. Het moet allemaal gaan om de glorie van God. Om de lofprijzing van zijn grote naam. Ere zij God. Dat boven alles, dat voor eerst. Maar, en daar moeten we ook op letten, het gaat ook over vrede op aarde. En dan wordt er niet bedoeld de afwezigheid van oorlog, dat er geen wapengekletter meer zal zijn. Dat er geen soldaten meer door de straten van de steden zullen marcheren en geen tanks meer over de pleinen van de steden zullen rijden. Nee, als het hier gaat om vrede, ja, dan gaat het om de vrede tussen de Heere en een zondaar. De vrede die alle verstand te boven gaat. Maar, en daar wil ik wel op wijzen, werd er gisteren ook op gewezen door een broeder uit onze gemeente, daar staat in vers 14 een klein woordje tussen. En, kei in het Grieks, ere zij God en vrede op aarde, dat grijpt in elkaar, gemeente. De eer van God, de zaligheid van een zondaar, grijpt op een prachtige manier in elkaar. En dan, wat gebeurt er dan? We lezen het in vers 15 en we vervolgen de tekst. Het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren. Ik heb gedacht, gisteren toen ik het alles eens overdacht, zo kan het nu zijn in ons leven. De hemel brak open. Engelen daalden neer. Ze lieten de engelenzang horen. Het evangelie klonk. Licht omstraalde de herders. Maar nu gaan de engelen terug naar de hemel. Gaat de hemel dicht, is het licht weg. De boodschap heeft geklonken. Zo kan het zijn, kind van God, vanmorgen in ons midden. Toch? Dat je soms in de kerk zit, dat je luistert misschien naar de prediking, dat je de psalmen mag zingen en dat het is alsof de hemel open gaat. Dat er als het ware engelen aan klinkt. Dat je als het ware bestraald wordt met hemels licht. Maar het kan wel zijn, zo ontsloten, zo weer toegesloten. Toch? Zeiden ze vroeger uurtjes van korte duurtjes. Het lijkt erop dat nu die engelen weer teruggaan naar de hemel, ja, dat er als het ware een stilte valt. En het leert ons ook dit, daar moeten we ook eerlijk in zijn vanmorgen, dat die boodschappers van de Heere, die engelen die door de Heere gezonden en gestuurd zijn, ja, dat die engelen ook weer teruggaan naar de hemel. Teruggaan naar waar ze vandaan komen. Kijk, en daar ligt dan ook wel weer een ernstige boodschap in vanmorgen, vindt u niet? Boodschappers van de Heere komen en gaan. In het Oude Testament kwamen de richters, gingen de richters. Kwamen de profeten, gingen de profeten. In het Nieuwe Testament kwamen de apostelen en gingen de apostelen. En in onze tijd, gemeente, zo eerlijk moeten we ook zijn, komen predikanten en gaan dominees. En daarom legt dat toch ook wel weer gewicht in de prediking, niet waar? Gewicht in de schaal. Heden. Vandaag. Heden is u geboren de zaligmaker. Vandaag is voor u geboren de Christus, het kind van Bethlehem. Vandaag. En zo u dan heden deze evangelieboodschap hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Hoe dan? Ja, door op weg te gaan met de herders. Want wat gebeurt er dan in ons gedeelte? Gaan we naar onze laatste gedachte. De herders die zeggen tot elkaar, laat ons heen gaan tot Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is. Het welk de engelen? Wat staat er in vers 15? Nee, niet het welk de engelen ons heeft gedaan, ons heeft verkondigd. Het welk de Heere ons heeft verkondigd. De engelen doen er niet meer toe, met eerbied gesproken. Het gaat hun ook niet om die hemelse heerlegers, om die gedienstige geesten van de Heere. Nee, in die stem van de engelen hebben de herders de stem van de Heere zelf opgemerkt. En de Heere geven dat dat ook vanmorgen mag gebeuren, gemeente. Dat u niet de stem van dominee de Jong hoort, of de stem van dominee Kiewiet vanmiddag. Maar dat u door de stem van de boodschappers vandaag heen mag horen, de stem van de levende God, de stem van de Heere. En dan wekken de herders elkaar ertoe op. Laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord. Ja, het woord dat er geschied is, dat de Heer ons heeft verkondigd. We kunnen niet overal even nadrukkelijk bij stilstaan vanmorgen, maar het gaat om het woord dat er geschied is. En dan, vers 16 beschrijft het ons, komen ze met haast. Nee, jongens en meisjes, de herders hebben niet tegen elkaar gezegd, we moeten eerst vervanging regelen voor de kudde. De herders hebben ook niet gezegd, laten we nog een poosje slapen, want we hebben de nachtwacht gehouden, we zijn wel toe aan wat nachtrust. Nee, gemeente, dit gedeelte laat ons zien dat wanneer de Heilige Geest in ons leven gaat werken, dat er dan een heilige haast geboren wordt. Een heilige haast. We zien dat bij Maria, die gaat met haast naar Elisabeth. We zien het bij Maria Magdalena op de opstandingsochtend, dat ze ook door haast gedreven wordt. We zien het door de discipel Johannes, of bij de discipel Johannes, dat hij met haast gedreven wordt. We zien het bij de Emmausgangers, dat ze door haast gedreven worden. wanneer de Heilige Geest erin meekomt vanmorgen, gemeente, dan worden we gedreven door een heilige haast. En dan komen de tijdelijke dingen in een ander licht te staan. Dan komen de aardse dingen in een ander licht te staan. Dan krijgen de geestelijke dingen gewicht. En dan komen ze aan, zo zegt vers 16, met haast, bij Jozef en Maria en het kindeke liggende in de kribbe. Ja, daar komen ze aan, gemeente. Aan bij de kribbe. En ik las gisteren nog een preek van Lodestein. En die zei, wanneer we zoeken, wanneer we op zoek gaan naar het kind van Bethlehem, dan vinden we altijd meer dan we verwachten. En zou het ook zo kunnen zijn, dat wanneer de herders hier nu neerknielen bij het kind van Bethlehem, dat ze in dat kind zien, het volmaakte lam. Het volmaakte lam, het volkomen lam van God. Al die lammeren die ze hebben geïnspecteerd. Al die lammeren die door hun zijn schoongebreven. Al die lammeren die door hun handen heen zijn gegaan. Zo'n volkomen lam hebben ze nog nooit gezien. Zo'n volmaakt lam hebben ze nog nooit aanschouwd. En we zien het in gedachten voor ons, gemeente. Dat ze neerknielen voor dat lam. Ja, dat ze dat lam aanbidden. Dat ze buigen voor dat lam. Wanneer dat gebeurt vanmorgen, gemeente, wanneer wij ook met de herders mogen knielen, ja, dan stopt het niet bij die kribben. Nee, want wat doen ze dan, die herders? Ja, dan zijn ze er vol van. Hun hart loopt over. Vers 17. Als zij het, dat is het kind van Bethlehem, gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat hun van dit kind gezegd was. U ziet het, gemeente, het gaat opnieuw over het woord in vers 17. Ze gaan niet spreken over wat ze gezien hebben. Dat zou best mogen, zouden ook wel kunnen begrijpen. Maar waar de herders nu over gaan vertellen, wat de herders nu verder gaan brengen, wat de herders nu gaan verkondigen, wat ze bekendmaken, dat is het woord. Wat het hun gezegd is. Het gaat hier steeds over het woord. En daarom hebben we net ook gelezen, onder andere, met de Dordtse vaderen, dat het gaat over het woord, dat God goedertierenlijk boodschappers van die zeer blijde boodschap uitzendt, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Ja, want hoe zullen we geloven, zonder dat het ons wordt verkondigd? Hoe zullen wij geloven, zonder dat het ons wordt gepredikt? En zo mogen die herders, gemeente, wat een prachtig beeld, vindt u niet? Zo mogen die herders nu dat evangeliewoord verder brengen. Verder dragen de wereld in. Ja, en dan zijn er mensen die verwonderen zich. Maar er zijn ook andere reacties. De reactie van Maria. Die bewaart te worden in haar hart. En de Heer geven, gemeente, dat we ook deze woorden van vanmorgen mogen bewaren in ons hart. En dan staat er in de grondtaal eigenlijk een woordje dat bewaken betekent. Dan hebben we gezien hoe die herders de wacht hielden over de kudde. Een wacht vormden, een cordon vormden, een soort muur. Nu zo bewaart Maria die woorden die ze heeft gehoord van de herders. Alles wat ze ook heeft gezien, dat bewaart ze in haar hart. En de Heer geven dat we het vanmorgen met Maria mogen doen. Ja, meer nog, dat het hierop mag uitlopen. Vers 20, dat is het laatste voor vanmorgen. Dat de herders terugkeren. Ja, het dagelijkse werk moet weer worden opgepakt. Na de kerstdagen moeten wij misschien ook alweer aan het werk. En jullie jongens en meisjes moeten uiteindelijk weer naar school. Het normale dagelijkse leven zal zijn aanvang nemen. Maar wat zou het nu groot zijn, oudere jongeren, dat we met de herders mogen terugkeren naar ons werk en naar school straks. Hoe? Ja, wat zegt vers 20? verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord, ja, er dan toch ook gezien hebben, en dan opnieuw gelijk tot hen gesproken was. De Heere geef ons dat we zo, als we het evangeliewoord gehoord hebben, het kind van Bethlehem aanschouwd hebben met ogen van het geloof, dat we hem dan groot mogen maken, hem mogen prijzen, hem mogen verheerlijken. En dan is er niemand te slecht, niemand te gering, want dan wordt er waar, wat we nu ook gaan zingen, dat God zal ontvangen. Daar waar men ooit de wildste volken vond, denk maar aan de herders. Dat God zal ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Amen.